Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn goddelijke hand eenmaal is begonnen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen van Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123 vers 1. Tijden en van alle plaatsen noemen wij belijdenis van het geloof. Het ongetwijfeld christelijk geloof. En als we dat gedaan hebben, dan zingen we het laatste vers van Psalm 72. Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Psalm 72, vers 11. Maar eerst spreken en ieder van u met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen Filippenzen 3 in zijn geheel, vers 1 tot en met vers 21. Filippenzen 3, vers 1, daar schrijft Paulus en daar luidt het heilige woord van de Heere als volgt. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën naar de wet, een Farizeer. Naar de ijver, een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden zijn dood gelijkvormig worden. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel en dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenend zegt, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welke God is de buik? En welke heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover het woord van de Heer. Voordat we daarover gaan nadenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn Heilige Geest, zodat hij ons verstand verlicht en ons hart opent. Laten we bidden. Grote en machtige, ja, almachtige Heere in de hemel, u brengt ons andermaal op deze zondag in uw huis. En wat is dat een voorrecht, dat u ons een zondag geeft waarin wij mogen rusten van ons werk. Maar dat u ons boven alles een zondag geeft waarin wij ons mogen stellen onder uw woord. Dat woord dat wij hebben gelezen en waarvan wij op het punt staan om dat te overdenken. Heren, wat is dat toch? Dat u, grote en heilige, almachtige God, steeds opnieuw met dat woord van uw goedheid en genade naar ons overbuigt. Dat wij mensen zijn die ook op een zondag alles verzonden. Maar we zijn hier nog. U geeft ons het leven. U hebt ons gespaard en bewaard en daarmee zijn we toonbeelden van uw goedheid. En niet alleen geeft u ons leven, u geeft ons ook uw woord. U wilt ook vanavond dat woord openen. Heere, dat gaat ons verstand te boven. Want als het aan ons ligt, dan had u ons al lang moeten wegdoen. Maar u geeft ons nog genadetijd. Heren, wees ons dan vanavond nabij als dat woord opengaat. Spreek tot ons hart. Dat dat woord van vanmiddag niet tegen ons getuigen zal, maar dat het ons vernieuwt. En dat we verblijd uw huis uit mogen gaan. Heren, u kent ons. Gaat u de rijen door, u weet wat wij nodig hebben. Misschien moeten wij stilgezet worden omdat we nog steeds op de verkeerde weg wandelen. Heren, misschien hebben we het zo nodig dat u ons trekt omdat we niet durven. Dat we nog van ver staan. Heren, u weet op het best wat wij nodig hebben. Gaat u de rijen door en open uw woord voor ons hart. En het hart van ons, Heren, open dat. Voor uw woord, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Want wij dwalen maar zo makkelijk weer bij u vandaan. Trek ons dan, Heer. Trek ons opnieuw naar uw Zoon, de Zoon van uw liefde. Doe ons zien wie wij zelf zijn. Maar doe ons boven alles zien op u. Spreek slechts één woord. En uw dienstknecht is behouden. Heer, dat geldt voor ieder van ons. Geef dat vanmiddag. Niet om ons, maar vanwege uw eigen grondeloze barmhartigheid, Heren, opdat uw lof wordt vergroot, ook onder ons, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid, dat erbij komen die u verheerlijken, zodat uw onderdanen steeds meer worden en u, o grote koning, de roem ontvangt die u waard bent. Doe het, Heren, niet om ons, maar om uzelf, om uw eigen eer, en maakt u zo alles goed. Heer, u geeft ons ook als gemeente aan elkaar. En dan willen we u vanavond in het bijzonder bidden voor de gemeenteavond. De ledenvergadering die de komende week zal plaatsvinden. Als er een tiental broeders is gekandideerd. En er zal worden vergaderd om onder biddend opzien tot u. Broeders te verkiezen. Heer, geeft u dan uw zegen. En roept u zelf de mannen van uw welbehagen, die deze gemeente mogen regeren als ouderling, die deze gemeente mogen dienen als diaken. Heren, werkt u zelf naar uw raad wat goed is voor deze, uw gemeente. Zend u zelf, mannen, als ouderling, als diaken. Geeft u ook op uw tijd weer een dienaar van het woord, die deze gemeente mag voorgaan. Heren, we zijn steil en diep afhankelijk in heel het gemeenteleven van u. Geeft u uw zegen over de vergadering van de komende week, dat alles in orde, in rust en in onderlinge liefde mag geschieden. En dat ook van de week iets mag gezien worden van uw goedheid. Dat er iets van mag uitgaan, ziet hoe lief zij elkaar hebben. En dat er dan ook broeders mogen gevonden worden, die de gemeente mogen leiden naar uw raad. De gemeente bij u te brengen. Heren, werk dat zelf. U bent toch de grote herder. wijd deze kudde. Heere, wees met deze wereld die in brand staat, letterlijk zelfs. Wees nabij. In een wereld die schreeuwt, die moord en brand schreeuwt, die u zo nodig heeft, Heere. Een wereld die bij u zo ver vandaan is gedwaald. Doet u uw koninkrijk komen. Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig. Wees ons nabij. In deze dienst geef alles wat nodig is. Niet uit verdienst, nee, Heere, niet om ons, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heere gaan dienen met uw gaven. En dan zingen wij ter inleiding op de verkondiging van Psalm 17 en daarvan het zevende en het achtste vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun hel goed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Maar dan ook vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Vers 7 en vers 8 van Psalm 17. de verkondiging zingen we zonder nadere aankondiging, Psalm 108, vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 2. De tekst voor vanavond is uit het gedeelte dat wij lazen, Filippenzen 3, en dan vers 20. Filippenzen 3, vers 20 is de tekst voor vanavond. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Gemeente des Heren, daar word ik nou echt blij van. Dat zeggen we wel eens tegen elkaar. Misschien wel als je zoon of je dochter iets gedaan heeft wat je te prijzen vindt. En dan zeg je tegen je meisje, daar word ik blij van, dat je dat gedaan hebt. We zeggen het ook wel eens tegen elkaar, als we het over dingen hebben die we eigenlijk helemaal niet blij vinden. Dat we zeggen, kijk, als dat nou zou gebeuren, daar word ik echt blij van. Gemeente, als ik u dat nou vanavond eerst eens mag vragen, waar wordt u blij van? Wat is dan uw antwoord? Blijdschap. Dat is de reden waarom Paulus dit hoofdstuk schrijft. Voorts, vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. En in het volgende hoofdstuk, want het is niet alleen maar een onderwerp van dit hoofdstuk, maar ook in hoofdstuk 4, vers 4, verblijd u in de Heer te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Die gemeente van Filippi, die was niet zo blij. En dan zegt Paulus, verblijd u. Zegt hij dat? Nee. Hij zegt, verblijd u in de Heer. Als Paulus gaat schrijven over blijdschap, dan zegt hij daar iets bij. Verblijd u in de Heer. En gemeente, dat is dan waar wij vanavond naar willen zoeken. Hoe komen wij dan aan die blijdschap? Dan hebben we twee heel eenvoudige punten. Het eerste is hoe je niet blij wordt. Het tweede is hoe je wel blij wordt. Blijdschap in de Heer. Hoe niet, hoe wel. Hoe niet, dat is één. Want onze tekst begint met het woordje maar. Maar onze wandel is in de hemel. En het woordje maar, dat geeft altijd een tegenstelling aan. En dan gebeurt er iets heel vreemds. Want er zijn mensen waar Paulus helemaal niet blij van wordt. Hij schrijft over blijdschap. Maar hij schrijft in dit hoofdstuk ook over tranen. Vers 18, leest u maar mee. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenend zegt dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Jongens en meisjes, moet je je voorstellen, Paulus is er die brief aan het schrijven, of hij zegt tegen iemand anders wat hij op moet schrijven. En als hij dan hier aankomt en hij denkt aan een bepaald soort mensen, dan moet hij huilen. Ik zeg het wenend, huilend. Wat zijn het dan voor mensen? Dat zijn, zegt Paulus, vijanden van het kruis van Christus. En ik denk dat ook de jongens en de meisjes wel begrijpen dat dat ontzettend erg is als je een vijand van het kruis van Christus bent. Want wij leven in deze weken naar de Goede Vrijdag toe. Aanstaande vrijdag komen we hier in de kerk. En dan denken we na over het sterven van de Heer Jezus, over het kruis van de Heer Jezus. En dan weet jij wel waarom hij stierf aan het kruis, denk ik, hoop ik. Omdat wij zonden deden en doen. Omdat wij steeds weer verkeer doen tegen elkaar en tegen de Heer, sterft de Heer Jezus aan het kruis om die zonden te betalen. Dus als wij bij de Heere God willen komen, als wij met de Heere God verzoend willen worden, dan moet dat altijd via dat kruis. Er is geen andere weg om bij de Heere God uit te komen. En nou zegt Paulus, er zijn mensen die zijn vijand van het kruis van Christus. Die zeggen dus, dat wat de Heer Jezus heeft gedaan, die zonden betalen, dat hoef ik niet. En daarmee zeggen ze dus eigenlijk, ik wil niet bij de Heer horen. Want als je dat kruis niet wil, ja, dan is er ook geen middel om zalig te worden. O gemeente, als ik die vraag nou in uw midden zou neerleggen, bent u een vijand van het kruis van Christus? Dan denk ik toch, en ik hoop eigenlijk ook dat u zegt, nee, een vijand van het kruis van Christus, nee toch zeker. Maar gemeente, laten we nog eens nader gaan kijken naar wat dat voor mensen zijn. En dan ben ik bang dat wij moeten schrikken. Dat die mensen soms best wel op ons lijken. Want Paulus gaat iets over hen schrijven. Die mensen waar hij verdrietig van wordt. Vers 19. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande? Dan beginnen we met die twee dingen in het midden. Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande? Hun God is hun buik. Dus van hun buik maken ze het allerbelangrijkste in hun leven. Je God, dat is wat je leven beheerst, wat je leven bepaalt en waar je leven zich naar uitstrekt. Hun buik, dat is hun God. Dat is ontzettend belangrijk voor hen. En hun eer, daar waar ze trots op zijn, hun heerlijkheid, is in hun schande. En met die schande bedoelt Paulus het gedeelte net onder de buik. De schaamdelen. Op die schaamdelen zijn die mensen heel erg trots. Nou kan het zijn dat u denkt aan de cultuur waarin wij leven. Waarin het 11e gebod wel eens is genoemd, gij zult genieten. Waar je bij ons is het elke maandag, misschien is het hier wel op een andere dag. Maar waarop je elke week wel een stapel folders krijgt van supermarkten met allerlei eten. Helemaal rond deze paasdagen, je wordt er moe van. Maar wij leven in een tijd waarin die buik en dat genieten ontzettend belangrijk. Dat is het enige wat je overhoudt met paas als je niet naar de kerk kan. Je paasbrunch en de hele toestand eromheen. Welke God is de buik? Wij leven in een tijd waarin seksualiteit en seks ontzettend belangrijk is. Waarin dat iets is waar je ook je trots uithaalt. Welke heerlijkheid is in hun schande. Nou gemeente, het zou heel goed kunnen zijn dat Paulus het over dat soort mensen heeft al 2000 jaar geleden. Want ik zei u net, als het gaat over blijdschap, dan is dat iets wat die gemeente van Filippi eigenlijk maar moeilijk kan begrijpen, want ze zijn niet zo blij. De gemeente van Filippi, dat blijkt, als u die hele brief zou doorlezen, die wordt verdrukt. Vervolgd kan je niet zeggen, ze worden niet in de gevangenis gestopt. Maar kijk maar bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 28, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan. Nou, als Paulus dat zegt, wordt niet verschrikt van degene die tegenstaan, dan laat hij daarmee zien dat er dus mensen zijn die tegenstaan, die tegen de gemeente in opstand komen. En dat die gemeente daarvan schrikt, bang wordt. Dat die gemeente steeds meer in een hoekje wordt geduwd. Het lijkt wel iets op onze tijd, waarin de kerk steeds meer uit de samenleving wordt geduwd, naar de zijkant. Nou, zo is het ook in die tijd. Niet de vervolgingen, dat je verbrand wordt, zoals onder keizer Nero, maar wel tegenstand. En die gemeente van Filippi, die is aan het zoeken hoe ze in die tijd nou een weg moet zien te vinden als christelijke kerk. En dan zijn er mensen, we kennen ze ook uit de andere brieven van Paulus, die daar wel een oplossing voor hebben. Predikers die naar de gemeente toekomen en zeggen, gemeente van Filippi, er is een oplossing. Want u zegt toch dat u gelooft in Jezus. En u gelooft dat hij is gestorven aan het kruis, maar waarom stierf hij aan het kruis? Aan het kruis heeft hij toch alle zonden betaald? Nou, als de zonde is betaald, dan kunt u toch eigenlijk niet meer zondigen. Dus weet u wat dan de oplossing is? Dan moet u gewoon meedoen met alle feesten hier in die grote havenstad Filippi. Gewoon meedoen met feesten, drinken, eten, dronken worden, maakt niet uit, want er is betaald aan het kruis. En als je dan de volgende ochtend wakker wordt, naast een vrouw die niet je eigen vrouw is, ach, dat maakt ook niet uit, want dat is betaald, die zonde. Dat is eigenlijk ook helemaal geen zonde, dat kun je geen zonde noemen. Het gaat om de liefde van Christus en er is er voor alle schuld genoeg gedaan. Kijk, en als u dat doet, dan bent u niet zo vreemd als christelijke kerk. Dan kunt u gewoon meedoen met de maatschappij om u heen. En dan zult u zien, dan wordt u ook niet meer in een hoekje gedrukt. Dan krijgt u wel gewoon het werk dat u hebben wilt. Dan kunnen je kinderen wel gewoon naar de school waar je ze graag heen zou hebben. Dan word je niet apart gezet. Gewoon meedoen, want er is aan het kruis betaald. Nou, het kan zijn dat Paulus het over dat soort mensen heeft. Het kan ook zijn dat hij hier andere mensen bedoelt, want wij hebben niet voor niks dat hele hoofdstuk gelezen. En als u bijvoorbeeld kijkt in vers 2, daar staat, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding. Nou, en als het gaat over versnijden en besnijden, dan denk ik wel dat u weet met wie Paulus dan aan het discussiëren is. Want wie worden de besneden? Dat zijn de Joden. En in dit hele hoofdstuk heeft Paulus het natuurlijk over de roem die hij, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, omdat hij besneden is op de achtste dag, omdat hij fariseer was en de gemeente Gods vervolgde. Hij leefde als een vrome Jood. Er waren ook rondtrekkende predikers die zeiden, dat is de oplossing, gemeente van Filippi. Want u bent heidenen en nou gelooft u in Jezus. Nou, dat is prachtig, maar Jezus was uiteindelijk een Jood. En als u wilt geloven in Jezus, dan moet u toch wel bij het Joodse volk horen. En dat is de oplossing. Want dat Joodse volk, dat is een geaccepteerde religie. Mensen in die tijd vonden dat wel wat vreemd, want die mensen hadden elke week een vrije dag met die Sabbat. Maar de Joodse religie was in die tijd geaccepteerd. Dat wordt later natuurlijk heel anders. Een geaccepteerde religie. Dus dan zeg je gewoon dat je Jood bent. Dat ben je ook ten diepste. Maar wel een Jood die gelooft in de Heer Jezus. Moet je twee dingen doen. Want als je werkelijk Jood wilt zijn, dan moet je je ook aan die wetten houden die bij het verbond horen in het Oude Testament. En die wetten, die gaan vooral over wat je eet. Jongens en meisjes, denk maar aan de geschiedenis van Daniel, hè, die daar in Babel van die heerlijke gerechten voorgeschoteld krijgt en zegt, nee, dat mag ik niet. Nou, daar ging het over in die Joodse wet, dat je bijvoorbeeld geen varkensvlees mocht eten. En als je nou bij het Joodse volk wilt horen, dan moet je je aan die spijswetten houden, dat is één. En het tweede, het teken van het verbond, dat waaraan je kunt zien dat je bij dat heel aparte volk van God hoort, dat is de besnijdenis. Dus als je bij het volk van God wilt horen, dan moet je besneden worden. Daar heeft Paulus het over, als hij daarop ingaat, die versnijdenis en die besnijdenis. Er zijn mensen die leggen heel erg de nadruk op, gemeente van Filippi, u moet bij de Joden gaan horen en u moet besneden worden. Dan hoort u pas echt bij het volk van God. Maar gemeente, ik denk dat u het wel gehoord hebt. Want of je het nou zoekt op de manier van die mensen die meegaan met de feesten van de Romeinen, of dat je het nou zoekt op de manier van die mensen die meegaan met de Joden en de wetten heel strikt onderhouden, er zijn twee dingen heel erg belangrijk. Dat is je buik En dat zijn je schaamdelen. Je buik, met die feesten, met dat eten en drinken. Maar die Joden, met die spijswetten. En je schaamdelen. Want die Griekse cultuur die was heel erg trots op die seksualiteit. Het was juist stoer als je met zoveel mogelijk vrouwen in een weekend naar bed geweest was. Seksualiteit is heel erg belangrijk. Je heerlijkheid en je schande. Maar dat is bij de Joden precies heen. Niet dat die zo van die seksualiteit zijn, maar wel hun eer bij de schaamdelen zoeken in die besnijdenis van het mannelijk geslachtsdeel. En dan zegt Paulus, hun God is de buik. Die buik, daar zijn ze helemaal op gericht. En hun heerlijkheid is in hun schande. En dan vat hij het samen en dan zegt hij, de welke aardse dingen bedenken. Samengevat, die buik en die schaamtelen, dat zijn allemaal dingen van deze aarde, waar ze heel erg mee bezig zijn. Is dat erg? Ja, dat is erg. Want Paulus die wijst de consequentie aan van mensen die aan deze aarde vastzitten. Welke einde is het verderf? Welke einde is het verderf? Heel letterlijk. Want je kunt dan bezig zijn met die feesten of bezig zijn met die Joodse regels, maar uiteindelijk, als je in je graf wordt neergelegd, dan moet dat lichaam sterven. Dan is dat lichaam gestorven, maar dan gaat dat lichaam verteren. Dan blijft daar niets van over. En al die trots die je had vanwege die schaamdelen, daar kun je nu heel wat mee lijken. Maar straks, als je moet sterven, dan blijft daar niks van over. Dat kun je niet meenemen in je graf. Je einde is het verderf. En dan ben je dus hier op aarde heel erg druk met erbij horen. Of bij die Grieken of bij de Joden. En dan, als je sterft, wat heb je dan in handen? Maar niet alleen heel letterlijk dat lichaam verteert. Maar als Paulus het woord verderf gebruikt, dan zit er ook die diepere lading achter. Want als wij sterven, dan moeten wij verschijnen voor de rechterstoel van God. En wat heb je dan in handen als hij aan u vraagt, wie was uw koning in uw leven? Hebt u dan alleen maar uw buik en die eer in uw schande? Dan is er het verderf. Want daarmee kun je niet bestaan voor de Heer. Want dan zoek je het niet in het kruis, maar dan zoek je het bij jezelf. En als je dan moet verschijnen voor de God van hemel en aarde, dan moet hij ons wegzenden in de buitenste duisternis. Dan is daar het eeuwige verderf. Gemeente, ik denk dat toen deze brief voor het eerst werd voorgelezen in Filippi, dat de mensen heel erg zijn geschrokken. Want ze hebben het helemaal niet makkelijk daar in Filippi. En ze zoeken naar de weg van de Heere, heel serieus. Maar nou wijst Paulus ze op de consequentie. En hij zegt, als u zo doorgaat, dan wordt u een vijand van het kruis van Christus. Dat is de consequentie van zo'n leven. Kijk gemeente, en net zeiden we, vijand van het kruis van Christus. Zo noemen wij onszelf toch niet. Maar als je daar dan die mensen naast legt, dan lijkt die tijd 2000 jaar geleden heel erg op onze tijd. Dan zoeken wij ook in deze tijd om gemeente van Christus te zijn in een wereld die van de kerk en van Christus niet zoveel wil afweten. En de een die zoekt het dan op een manier dat je wat aansluiting zoekt bij de wereld. Want je moet toch ook niet te vreemd doen als je maar gericht bent op Christus. En de liefde bedekt dan wel heel veel dingen. En een ander die zoekt het juist in je afscheiden van de wereld. En die weet precies hoe het er in de kerk moet uitzien. En die weet precies hoe de Heere God zijn volk bekeert. Maar gemeente, alle twee die groepen hebben twee dingen gemeen. Ze zijn gericht op aardse dingen. Ze zijn gericht op zichzelf. En dan noemt Paulus die buik en die schande. En dan zou u dat nog wel uit kunnen breiden. Als het gaat over geld en goed en werk. En dan kun je zelfs met heel goed werk bezig zijn. Met het kerkenraadswerk. Dan kun je van de week misschien verkozen worden door de gemeente. En dan kan het zijn dat je in al die dingen toch naar jezelf op zoek bent. Welke aardse dingen bedenken. Je ziet het al bijna voor je. Hè? Je bent dan een mens die heel erg op zichzelf gericht is. En zo zoek je een weg in deze wereld. Heel serieus misschien. Maar Paulus wijst op de consequentie. Welke einde is het verderf? Gemeente, dat is de consequentie van een ieder die op zijn eigen benen wil blijven staan. De consequentie van een ieder die een weg zoekt in deze wereld buiten Christus. De consequentie van een ieder die, hoe serieus ook, uiteindelijk gericht is op zichzelf. En daar word je niet blij van. Paulus schrijft: vele wandelen anders, van welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenend zeg. Paulus moet huilen. Want zulke mensen, die kunnen nou wel heel wat lijken. Maar uiteindelijk moeten ze voor eeuwig bij de Heere God vandaan. Gemeente, legt u daar uw eigen leven eens naast. Uw leven van morgen en van overmorgen. Je werk, je gezin, kerkenraad, je geld, je huis. Dan kun je uit de kerk, je kunt zelfs in de kerk daarmee bezig zijn. Want dat is misschien wel een hele goede spiegel. Wat beheerst uw gedachten? Zijn dat die dingen van deze wereld? Zijn dat aardse dingen? Bent u daarmee bezig? Is uw hypotheek zo hoog dat u dag in dag uit moet werken, anders dan kun je het niet betalen? Ik noem nou maar een voorbeeld. U moet het in uw eigen leven maar proberen toe te passen. Welke aardse dingen bedenken? Daar zijn je gedachten vol van. En van die aardse dingen, met die aardse dingen, probeer je zo je weg door deze wereld te vinden. Gemeente, hoe gemakkelijk kan deze wereld vat op ons hebben? Omdat wij daar vatbaar voor zijn. Omdat wij niet de Heere God willen dienen, maar hem van zijn eer beroven. Omdat we die eer, die heerlijkheid, in onze eigen schande willen hebben en niet in hem. We willen hem niet eren, maar we willen zelf alle eer krijgen. En als dat doorgaat, gemeente, en we moeten verschijnen voor Gods rechterstoel, dan is daar het einde, het verderf. Daar word je niet blij van. Maar onze wandel is in de hemel. Paulus zet er iets tegenover, gemeente. Het woord van de Heer snijdt vanmiddag de rotte plekken aan en legt uw en jou en mijn leven bloot. En zegt: gemeente, waar bent u op gericht? En geeft dan dat hele scherpe oordeel. Als u daarop blijft gericht, u bent een vijand van het kruis van Christus. En het einde is het verderf. Maar dat is niet het enige woord vanavond. Paulus gaat door, maar onze wandel is in de hemelen. Onze wandel is in de hemelen. En dat begrijpen ze in Filippi. Ze waren heel erg geschrokken, stel ik mij zo voor, van dat woord van Paulus. Maar nu zegt hij: onze wandel is in de hemelen. En je ziet daar mannen van wie de ogen ineens beginnen te twinkelen. Jongens en meisjes, er zitten in de kerk van Filippi soldaten. Althans, vroeger waren ze soldaat geweest. Ze hadden 20, 25, soms 30 jaar gevochten in het leger van de keizer van Rome. En als zij dan dat gedaan hebben, dan krijgen ze van de keizer een pensioen. En dat pensioen dat bestond uit een huisje. Dan kon je kiezen of je kreeg een huis in Rome. Maar in Rome hebben ze voor het eerst de flats uitgevonden. Dus dan zat je 3 hoog. Dat deden sommige soldaten. Maar er waren er ook een hele hoop die kozen een huisje in Filippi. Of in andere steden aan de Griekse kust. Dan zat je vlakbij de zee. En dan kreeg je een soort boerderij met een stukje land. En dan kon je dat land bewerken. En daar kon je dan ook nog wel wat aan verdienen. En zo heb je in de gemeente van Filippi aardig wat soldaten. Maar wat is er nou met die soldaten aan de hand? Ze wonen in Griekenland. Maar Griekenland was bezet door de Romeinen. Net als Israël. De Romeinen waren de baas in Israël en in Griekenland. Maar die Romeinen die wonen in Griekenland. Maar ze zijn niet bezet. Ze zijn vrij. Waarom? Omdat ze hun rechten van de keizer van Rome krijgen. Het is net als bij ons in de Tweede Wereldoorlog. Dat de Duitsers die toen hier in Nederland waren, veel meer mochten dan de Nederlanders. Zo waren ook de Romeinen in Griekenland. Zij mochten veel meer dan de Grieken. Het mooiste voorbeeld is Paulus zelf. Die had ook dat Romeinse burgerrecht van zijn vader gekregen. En als hij dan voor de eerste keer in Filippi komt, jongens en meisjes kennen die geschiedenis wel met de stokbewaarder. Dan wordt hij in de gevangenis gegooid. Dan gaat hij daar met Silas zingen. En dan komt die stokbewaarder tot geloof. Maar voordat hij in de gevangenis wordt gegooid, dan wordt hij gegeeseld. En als hij dan de volgende morgen bezoek krijgt, dan is dat bezoek gestuurd door de bestuurders van de stad. Dus door de burgemeester en de rest. En die zeggen nou, u mag wel weggaan. Want ze hebben ook wel gezien dat wat Paulus gedaan heeft, dat was geweldig. U mag wel vertrekken. En dan zegt Paulus, nee, dat gaat zomaar niet. Want weet u wel wat u gedaan hebt? U hebt een Romeins burger gegeeseld. En dat mag niet. En dan is het wel heel mooi wat je ziet. Want dan komen ineens die burgemeester en de rest van de gemeenteraad heel snel zelf. En dan vragen ze, wilt u alstublieft zo snel mogelijk weggaan? Want ze weten ook wel, als Paulus hier werk van gaat maken, dan gaat het verkeerd. Want een Jood, die mocht je geeselen. Denk maar aan onze Heer Jezus Christus. En een Griek, die mocht je geeselen. Maar een Romein, die mocht niet gegeeseld worden. Nou, daar zie je heel mooi het verschil in rechten tussen Romeinen en Grieken. En daar doelt Paulus op als hij zegt, onze wandel is in de hemel. Dan zegt die gemeente van Filippi, u noemt zich christen. Maar dat betekent toch dat u bij Christus hoort. En waar is Christus op dit moment? In de hemel. Maar wat heeft Christus voor u gedaan? Hij is gestorven aan het kruis. Hij heeft betaald voor alle zonde en schuld. Betaald. Dat betekent dan toch dat u wel in deze wereld bent, maar dat u niet aan deze wereld vast zit, maar dat u uw rechten uit de hemel krijgt. Net zoals die soldaten wel in Griekenland woonden, maar geen slaven waren, net als de Grieken, maar vrije burgers, omdat ze hun rechten bij de keizer van Rome vandaan kregen. Ziet u wat er gebeurt, gemeente? Paulus die beschrijft eerst mensen die heel erg op zichzelf gericht zijn. Maar dan wijst hij een andere weg. Hij wijst naar zichzelf. Wees mede mijn navolgers. En wat doet Paulus? Die kijkt niet naar zichzelf, maar die kijkt omhoog. Wil je een weg in deze wereld vinden, dan moet je niet het in jezelf zoeken. Want dan loopt het voor eeuwig verkeerd. Maar wil je een weg vinden voor je voet om te gaan, dan moet je omhoog kijken. Want daar woont Christus. Onze wandel is in de hemelen. Christus is de koning. En wie bij deze koning hoort, die zit niet meer vast aan de wereld. Maar die zit vast aan Christus. En vast aan Christus betekent dat je vrij bent van de schuld en van de zonde. En van alles van deze wereld dat aan je trekt. Lost dat nou iets op, gemeente, voor die gemeente van Filippi, die het moeilijk heeft? Nou, in eerste instantie eigenlijk maar heel weinig. Want Paulus zegt niet, u moet met die feesten meedoen. Hij zegt ook niet, je moet met de Joden meedoen. Want dan zouden de problemen opgelost zijn. Maar Paulus zegt, de problemen hoeven helemaal niet opgelost te worden. Want de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Je moet die problemen helemaal niet uit de weg willen gaan. Ze zullen komen. Met Christus sterven en met hem opstaan. Dat is het leven van het geloof. En dan komt die vervolging. Maar dan moet je daardoor niet verschrikken, zoals we in hoofdstuk 1 lazen. En dan moet je ook niet een manier zoeken om met die vervolging om te gaan. Maar je moet omhoog kijken. En dan zie je die mensen om je heen die je goed en bloed kunnen afnemen. Maar dan zing je met Luther, wij gaan ten hemel in. Het brengt u geen gewin, want dat is het vervolg. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. Dat vergankelijke leven, waar die mensen zo heel erg op gericht zijn. Die vijanden van het kruis van Christus. Dat vergankelijke leven, dat is niet het belangrijkste. Wij verwachten de Heere Jezus Christus. En wat doet hij dan? Vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Hoe? Naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dus wie met Christus sterft, die zal ook vervolging ondervinden. Maar wie met Christus sterft, mag ook met hem weer opstaan in een nieuw, godzalig leven. Nu al in beginsel, maar straks als hij komt volkomen. Dat lichaam, dat wordt dan niet overgegeven aan het verderf. Maar wie bij die koning hoort, mag leven. Eeuwig leven. Dat is waar Paulus op wijst. Niet bezig met dat hier en nu. Maar omhoog kijken en naar de toekomst. Die koning in de hemel, hij staat op het punt om terug te komen. En dan kunnen de mensen om je heen je van alles aandoen. Maar ze kunnen je het belangrijkste niet afpakken. Dat je het eigendom van Jezus Christus bent. Dat ik niet van mijzelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker ben. En dan kunnen ze je nooit afpakken. En dan moet je het niet bij jezelf zoeken, maar omhoog zien. En wat heeft dan voor consequenties? Nou, Paulus noemt in deze tekst heel concreet twee dingen. En dat zit hem in al die namen die hij voor de Heer Jezus noemt. Wij verwachten de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En die soldaten daar in de kerk, die begrepen die woorden. Eerst dat woordje zaligmaker. Want voordat ze in de kerk waren gekomen, hadden ze in hun tempel de Romeinse keizer aanbeden. En hoe noemden ze hem? Soter, zaligmaker. Want in dat woordje zaligmaker zit het woordje vrede. En wie kon er vrede geven in het Romeinse Rijk? De keizer. Dat was de enige die door zijn macht ervoor kon zorgen dat er vrede en rust in het koninkrijk was. In het keizerrijk. En als je nou maar de keizer de eer geeft, dan blijft die rust. En dan kun je gewoon je handeltje drijven, dan kun je rijk worden. Als je nou maar de keizer als zaligmaker vereert, dan heb je het wel goed in je eigen leven. En wat zegt Paulus nou? Niet de keizer is de zaligmaker, maar de zaligmaker is de Heere Jezus Christus. Wil je werkelijk vrede krijgen in je leven, dan is er maar één weg. Dat is niet het in jezelf zoeken, maar dat is omhoog kijken. Naar de rechterhand van God, waar de Heer Jezus zit. Hij kan werkelijk vrede geven. Komt tot mij, zegt hij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Augustinus zegt, wij zijn mensen die hebben als het ware een gat in hun hart. En we zoeken dat gat vol te stoppen. Op welke manier dan ook. Door geld, of nou al die manieren waar we het net over hadden. Maar dat gat in ons hart wordt alleen vervuld wanneer wij bij het kruis van Christus terechtkomen. En dan ontvangen wij rust. Kijk, dat is waar Paulus heen wijst. Kijk omhoog, gemeente van Filippi, naar de Heer Jezus. En dan ontvangt u de rust. Dat is één, zaligmaker. Het tweede is, de Heere, Jezus Christus en Heere, Kyrios, dat was een naam, die gebruikten ze ook voor de keizer. Want de keizer had het voor het zeggen in hun leven. Hij was de baas. En als de keizer zei, je moet uit Filippi terug naar Rome, zou ze het gelijk doen. Hij had het voor het zeggen, hij was hun Heer. En Paulus zegt, ja, maar als u werkelijk bij Christus hoort, gemeente van Filippi, leg daar nou eens uw leven naast, dan noemt u niet meer de keizer of iemand of iets op deze wereld uw Heer, maar dan noemt u de Heer Jezus uw Heer. Hij is dan uw koning die uw leven regeert, die bepaalt wat er in uw leven gebeurt. En dat betekent ook gewoon voor de dagelijkse gang van zaken, dat het dan niet meer de reclame van deze wereld is, die bepaalt dat je elk jaar een nieuwe garderobe moet hebben. Om nou misschien maar iets heel erg aards te noemen. Dat je van die aardse dingen vrijgemaakt wordt. En mag leven met het hoofd omhoog, gericht op Christus. Gemeente, deze tekst, maar onze wandel is in de hemelen, wordt natuurlijk heel vaak gebruikt om te laten zien dat een christen anders is in zijn gepraat, in zijn gelaat, in zijn gewaad aan de wereld. En dat zit erin. Maar het eerste wat uit deze tekst naar voren komt, dat is die bevrijding waar Paulus op wijst. Dat wie werkelijk bij Christus hoort, vrij is van deze wereld. En niet meer vastzit aan die gejaagde, altijd maar vragende wereld. Aan die altijd maar vragende duivel, want die zit daarachter. Meer, meer, meer. 7 dagen in de week. Maar dat wie bij Christus hoort, wie een onderdaan is van koning Jezus, werkelijk vrij mag zijn. En dat Hij dan ons leven regeert en dat we in zijn voetsporen mogen gaan. Gemeente, de apostel Paulus, die zet die twee mensen tegenover elkaar. In eerste instantie misschien bijna voorwerpelijk. Hij stalt ze als het ware uit. Er zijn vijanden van het kruis van Christus. En er zijn mensen die hun wandel in de hemel hebben. En die de zaligmaker verwachten. Maar hij laat het daar niet bij. Hij zegt niet, kijk, er zijn zulke mensen en er zijn andere mensen. Maar hij voegt er een bevel bij. In vers 17. Weest mede mijn navolgers. Kijk gemeente, en zo komt het woord van de Heer ook vanavond tot u en tot jou. Paulus wijst erop dat als we blijven leven zoals we geboren zijn, vast aan deze aarde, dat we een vijand van het kruis van Christus moeten worden genoemd. Maar hij roept ons ertoe op om hem na te volgen. Om hem na te volgen. Wie? Ja, Paulus in eerste instantie. Wees mijn navolgers. Want Paulus is zo iemand die omhoog kijkt. En hij zegt, kijk maar goed wat ik doe. Ik kijk omhoog en daar zie ik mijn koning. En als ik omhoog kijk naar die koning, dan weet ik, er kan mij van alles gebeuren. Ja, want misschien klinkt dat best wel heel makkelijk. Als u dat zo hoort, kijk maar omhoog en dan kan je heel wat gebeuren. Maar Paulus zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft. Dus Paulus kent bij ondervinding een leven van vervolging. En hij zegt, ik kijk omhoog en als ik omhoog kijk, dan kan niets mij scheiden. Van de liefde van Christus. Weest mede mijn navolgers, broeders. En zo komt het woord van de Heere ook vanmiddag, vanavond naar u toe. Met bevel van geloof en bekering. Want dat is bekering. Afzien van jezelf. Niet meer dat in jezelf gekeerde leven. Maar opzien naar God. En zegt u, ja, ik zie het wel. Ik zie aan de ene kant die mens waar Paulus heel verdrietig van wordt. En als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat ik zo vastzit aan deze wereld. En aan de andere kant zie ik een mens die werkelijk blijdschap kent. Een mens die zijn koning in de hemel heeft. Maar kan ik ook zo'n mens worden? Paulus zegt, dan moet u mij navolgen, dan moet u omhoog kijken naar Christus. Maar hij geeft in het gedeelte, daarom hebben we dat hele hoofdstuk gelezen, daar nog iets meer concrete aanwijzingen voor. Want hij zegt in vers 7, hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Kijk, legt u daar uw leven voor in de eerste plaats eens naast. Dat leven waarvan Paulus zegt, dat is op je buik en op de schaamdelen gericht. Bent u daar nog heel erg trots op? En bent u daar nog heel erg mee bezig? Of hebt u door de genade van de Heilige Geest al die dingen schade geacht? Ja, gewist, ik acht ook alle dingen te schade te zijn. Dat is het eerste. Dat wie dat woord van de Heere vanavond hoort en die spiegel voorgehouden krijgt. Wanneer dat woord werkelijk in uw leven gaat werken, van dat aardse leven een afkeer krijgt. Kijk, als u het nog prima kunt vinden in deze wereld, dan ligt daar die waarschuwing van Paulus. Dat die zegt, ja, maar het einde is het verderf. Maar als u werkelijk schrikt, en als u zeggen moet, ja, ik zit er zo in vast, maar... Maar eigenlijk vind ik het schade en drek. Drek, noemt hij het. Als u dat nou Paulus kunt nazeggen, gemeente, dan is de Heilige Geest daarmee aan het werk. En dan gaat Paulus door. Want waarom acht hij alle dingen schade te zijn? Omdat hij dan niet meer in de hel terechtkomt? Omdat hij bang is voor het verderf? Nee, er is een hele andere reden. Gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus, Jezus, mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Kijk, dat is twee. Waar de Heilige Geest aan het werk gaat. Daar wordt die wereld, dat wordt je schade en drek. En je wilt niets liever meer dan Christus gewinnen. Jongens en meisjes, aan het begin van de preek hadden we het over die mensen die het kruis van de Heer Jezus minachten. Die dat niet wilden hebben. En Paulus zegt, die mensen horen niet bij de Heer. Maar wie horen er wel bij de Heer? Mensen voor wie dat werk van de Heer Jezus alles is geworden. Die dat heel belangrijk vinden. En daar hoef je helemaal niet oud voor te zijn. Als je dan ziet op jezelf... En je denkt aan het eind van de dag wat er verkeerd is gegaan. Dan mag je dat voor de Heer neerleggen. En dan mag je bidden, Heer Jezus, wilt u ook mijn heiland zijn? Ook mijn zonden vergeven? De kennis van Christus. Als dat is waar uw hart naar uitgaat, gemeente. Ja, dan ben je dus al een mens aan het worden die niet meer op zichzelf is gericht. Maar die van zichzelf afziet. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Dat is drie. Want dan komt er het vertrouwen. Dat wie kijkt, gemeente, u moet in deze week kijken hoor. Naar die leidende borg, die weggaat naar het kruis. Want voor zichzelf hoeft hij dat niet te doen. Maar hij doet dat voor een schuldig volk. Al zo lief had God de wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. Hij wil uw dood niet. Hij wil niet uw verderf. Maar hij wil dat u leeft. Eeuwig leeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Wat zegt Paulus? In vers 3. Wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen... En in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Geloven en vertrouwen, dat is hetzelfde. Vertrouwt u nou nog op het vlees? Wilt u het zelf uitzoeken? Of roemt u in Christus? Zegt u, ja, alles wat ik nodig heb in dit leven, dat is bij de Heer Jezus te krijgen. Nee, dat is geloof, gemeente, dat je overgeeft aan het werk van de Heer Jezus. Afzien van jezelf. Opzien naar Hem. Naar die koning in de hemel, die alles meeneemt. Want Hij zegt dat het is volbracht. En als die opstaat, zegt hij, mij is gegeven alle macht. En als je dan in jezelf waarneemt dat je zo machteloos bent, dat je steeds weer naar die wereld toegetrokken wordt, dan is daar een koning die zegt, mij is gegeven alle macht. Kijk omhoog, ook heel concreet, als die verleiding en die bestrijding op je afkomt, als je 's avonds laat thuis komt. En je hebt de neiging om achter de computer te kruipen en dingen te kijken die helemaal niet goed zijn. Dan mag je deze woorden bedenken. Onze wandel is in de hemel. Die duivel probeert me vast te trekken. Maar ik mag omhoog zien naar mijn koning. En ik mag vertrouwen dat hij betaald heeft. En dat hij machtig is. Mij is gegeven alle macht. En dat hij mij ook met zijn geest wil vernieuwen. Het geloof. En dan tenslotte. Want misschien is er iemand die zegt, ja, dat geloof. Maar steeds krijgt de duivel mij weer te pakken. Wat zegt Paulus dan? Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding verstien en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Die twee kanten. Dat je heimwee krijgt. Dat je in deze wereld leeft. Maar die wereld schade en drek gaat achter. En dan heimwee krijgt. En wie heimwee hebben, komen thuis. Thuis bij de koning der koningen. Omdat hij zijn kinderen binnenhaalt. Wie heimwee hebben, jagen naar die prijs. Jagen naar de kennis van Christus, om steeds dichter bij Hem te komen. Om ook in een week naar Goede Vrijdag en Pasen toe, dat geheimenis steeds meer te doorgronden. Dat Hij gekomen is om zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. En als er één tekst in de Bijbel staat die niet waar is, dan is het deze. Als Paulus zegt, om zondaren zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Want dan moeten we toch tegen Paulus zeggen, nee, u niet, ik ben de voornaamste. Maar hij kwam om zondaren zalig te maken. Opdat we niet aan het verderf zouden worden overgegeven, maar eeuwig zouden leven. Niet dat ik het gegrepen heb, maar ik jaag ernaar. Kijk, en dan komt die enorme rust, waardoor ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Gemeente, als je dat in je leven ziet, dat je niet meer naar jezelf kijkt, maar alles van Hem verwacht, dan mag je ook terugvallen op dat werk van de Heere God, dat Hij in u een goed werk begonnen is, en dat zijn hand nooit laat varen wat Hij is begonnen. Mag u zich vertrouwend in zijn vaderhanden overgeven. En als je dan die twee soorten mensen die Paulus tekent naast elkaar zet en je legt daar je eigen leven naast, dan moet je soms tot je schrik zeggen, ja, mijn verlangen gaat zo uit naar de Heer Jezus, maar die aarde trekt nog zo. En dan mag je terugvallen, waardoor ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. En dan mag je weer omhoog zien naar die koning. Hij heeft alle macht. Wij niet. Ook na ontvangen genade niet, gemeente. Dan krijgen we geen batterij waardoor we nu zelf kunnen lopen. Met eerbied gesproken. Maar we blijven steeds maar weer dag in dag uit afhankelijk. Verlangend naar die dag die komt waarin hij leven zal schenken. Gemeente, er zijn twee soorten mensen. Paulus tekent ze. Er zijn vijanden van het kruis van Christus, welke einde is het verderf? Bent u daarvan geschrokken? Gemeente, Paulus tekent ons leven zoals wij zijn. Vijanden van het kruis, vijanden van God. Maar Paulus geeft daar, geleid door de geest, een goddelijk maar onze wandel is in de hemel, door genade. Is daar een koning die macht heeft over hemel en aarde. Vlucht tot hem. zoek Hem te dienen. En kijk dan omhoog, van uzelf af, naar Hem toe. En dan hebben wij te leven in een wereld die nog trekt aan alle kanten. Maar dan mogen we uitzien naar die dag die komt, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor Hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Hij kan alle dingen aan zichzelf onderwerpen. Ook u. Hij is niet machteloos, gemeente. Wat is dat voor wantrouwen? Dat de Heer u niet zou kunnen bekeren. Hij kan alle dingen aan zichzelf onderwerpen. En dan gaat het heen naar die dag waarop alle tranen van de ogen van Gods volk worden afgewist. Dan is er blijdschap. Eeuwige blijdschap. Amen. Machtige koning in de hemel, uw waarheid heeft nog paal, nog perk. Uw waarheid is onbegrensd. Die waarheid die ons aan de ene kant heel erg scherp deed zien wie wij zijn. Vijanden van het kruis van Christus. Mensen die in zichzelf gekeerd zijn. En van wie het einde het verderf is, maar Heere, uw waarheid. Uw waarheid is naar deze aarde gekomen en u deed ons op hem zien, maar onze wandel is in de hemel. Wij mochten omhoog zien waar Christus is, aan de rechterhand Gods. Heere, u regeert en u bent machtig, machtig om ook ons leven te vernieuwen en om ook ons leven te regeren. Heere, wat zijn wij dan voor dwaze mensen? Die steeds weer aan deze aarde vastzitten en dat ook zo graag willen. Trek ons door de kracht van uw geest, dat wij omhoog zien en vrij zijn. Onze wandel is in de hemelen. En Paulus, en uw woord wekte ons op, wees mijn navolgers. Heren, laat niemand van ons de kerk uitgaan, zonder Paulus na te volgen. Nog ziende op zichzelf. Maar Heren, schenk ons allen leven. Schenk ons te zien op uw Zoon. Die u gegeven hebt tot een verzoening van al onze zonden. Heere, wat een wonder dat u, die dat niet nodig had, naar deze wereld kwam. Wees zo nabij deze week als wij toeleven naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Dat we kijken naar wat u deed. Dat u alle schuld en alle zonde overwon. Dat u de duivel hebt overwonnen en hem de kop vermozzelde, Heere. Geef ons dan kracht door uw geest om omhoog te zien naar het kruis. Om omhoog te zien naar de hemel waar u regeert. En te leven. Ook elke dag. Ook morgen en overmorgen. Uit die vrijheid die u schenkt. Als er een wereld is die aan ons trekken blijft, Heere. Wij verlangen naar die dag die komt. Wilt u spoedig komen. Heere, heb dank voor dat heerlijke woord. Dat u ons omhoog deed kijken naar u. Heb dank voor al het goede dat u gaf. Vergeef het zonder. Neem alles weg wat van ons was. Wees ons nabij als wij van hier gaan, de week die voor ons ligt in. Geef ons kracht bij alles wat er moet gebeuren. Maar ook als wij thuis zijn. Om wat voor reden dan ook, zegen ons. En geef dat heel ons leven een dankoffer mag zijn tot uw eer. Dat vragen we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 121, vers 1 en vers 4. Dat is de psalm van de pelgrims onderweg naar Jeruzalem. Dat is ook de psalm van Gods volk onderweg naar het eeuwig Jeruzalem. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Niet naar beneden kijken, maar omhoog. Van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En wat er verder volgt, 1 en 4 van 121. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.